U hebt al gehoord dat het over Samuel gaat vanavond, dus we gaan ook wat lezen uit het eerste boek van Samuel, 1 Samuel. En ik begin in hoofdstuk 3. Vers 1, en de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli, die was toen hogepriester. Het woord van de Heere was schaars in die dagen en er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. En ik heb de vorige keer een tekst uit Spreuken 29 gelezen. Als er geen visioen is, dan raakt het volk verwilderd. Spreuken 29, ik dacht vers 18, maar zoiets is het. Als er geen visioen is, raakt het volk verwilderd, heeft Salomo met zijn spreuken gezegd. En in die tijd van Samuel dus geen visioen. De conclusie is, het is dus niet zo vreemd als het niet de goede kant op gaat, als het de verkeerde kant op gaat. Ik ga verder lezen in vers 2. Het gebeurde op zekere dag toen Eli op zijn slaapplaats lag. Zijn ogen begonnen zwak te worden, zodat hij niet meer kon zien. En toen ook Samuel zich te slapen had gelegd voordat de lamp van God gedoofd werd in de tempel van de Heere waar de ark van God was, dat de Heere Samuel riep en hij zei, zie, hier ben ik. En dan hetzelfde hoofdstuk, vers 20. En heel Israël van Dan, dat is helemaal in het noorden tot Beerseba, dat is helemaal in het zuiden. Dus van Dan tot Beerseba toe erkende dat Samuel aangesteld was tot profeet van de Heere. In hoofdstuk 4 vindt u dat de ark van God wordt buitgemaakt door de zonen van Eli uit de tabernakel gehaald, in het strijdgewoel gebracht. En dan nemen de Filistijnen die ark mee en zetten dat in hun tempel, in hun eigen tempeltjes, meervoud zelfs, waar van alles gebeurt. De ene god valt voorover, de andere god raakt zijn hoofd kwijt of zijn voeten en zijn handen. En er gebeurt van alles. Je kunt denken dat het allemaal een niemendalletje is, dat het gewoon een kist is, maar dat is niet waar. Het is, God heeft gezegd, daar heb ik een bepaalde bedoeling mee, daar hecht ik een bepaalde waarde aan. En als andere mensen dat dan niet zien, dat kan wel zijn, maar dan komen ze erachter dat er iets bijzonders met die ark, met die kist van het verbond aan de hand is. En dat blijkt ook. Uiteindelijk hebben ze die ark teruggestuurd omdat ze er geen raad mee wisten. Ze hebben gezegd, nou alsjeblieft, maar terug naar Israël, dan zien we wel wat er van komt. Maar dat is dus wat er dus tussenin zit. Het gaat zover dat de schoondochter van Eli, en dat is aan het eind van hoofdstuk 4, vers 21, die schoondochter noemde het jongetje Ikabod en zei, en dat is de betekenis van het woordje Ikabod, de naam die zij gaf aan dat kleine jongetje, de eer is weggevoerd uit Israël. Dat betekent dus niet alleen Mijn man is overleden of mijn schoonvader is gestorven, maar de glorie van God is weg. De wolk van heerlijkheid, de Shechina, die altijd boven op die ark van het verbond was, die hebben ze nooit kunnen arresteren, die hebben ze nooit mee kunnen nemen, maar die is weggetrokken. En het komt een paar keer voor in de schrift, dat de glorie van God wegtrekt. En helemaal als je denkt aan de Heer Jezus, toen ze hem wilden doden en hem wilden stenigen, is hij weggetrokken en in oostelijke richting weggegaan in het overjordaanse, in Jordanië, gaan vertoeven, waar Johannes de Doper aanvankelijk doopte, daar was de Heer Jezus toen ook te vinden. De ark is dus in die tijd in de buurt van in de tempels van de Filistijnen. Maar de schoondochter van Eli heeft het heel scherp aangevoeld. Het meest erge is, de heerlijkheid van God is weg. En daar komen we misschien als laatste aan toe. We zitten eerst te denken van, die is overleden en daar ging het niet goed. Weet je wel, dat soort menselijke dingen. Maar zij heeft het heel scherp aangevoeld door te zeggen, daar ligt de kern van het probleem. De eer van God is weggevoerd. En de ark is uiteindelijk teruggestuurd. Dat, misschien heb u ooit die geschiedenissen gelezen. Als u op scholen geweest bent of op catechisatie geweest bent of Bijbels onderwijs zelf hebt genoten voor uzelf. Die ark is teruggestuurd. Een hele bijzondere manier. Is uiteindelijk in Kiriat Jearim, het dorp van Jearim, de woonplaats van Jearim, terechtgekomen. En daar heeft de ark 20 jaar gestaan. 20 jaar lang geen ark in een tabernakel of in een tempel, maar ergens. En daar hebben ze wel een tent gespannen. En daar hebben ze ook zorg gedragen voor de ark, de bewoners van Kiriat Jearim. Nu nog kunt u die plek bezoeken als u in Israël geweest bent. Misschien hebt u die plek bezocht. Abu Ghosh heet dat nu in het Arabisch, in het, de Palestijnse taal zal ik maar zeggen. Maar dat is Kiriat Jearim en daar is een hele bijzondere plek. Er staat nu een enorme kathedraal overheen gebouwd. Dat is, ja, iets gebeurde. En soms is dat jammer. Maar de andere kant van de medaille is dat zij de enigen waren in die tijd die iets konden doen. En die hebben daar toen toch een gedenkplaats, een gedenkteken boven overheen geplaatst. Nou, zo klinkt het wat liefelijker. Afgoderijen of zo, maar dan is het iets voor God bewaren. Dat klinkt beter en dat is denk ik ook zo gezien. Want de plek daar is buitengewoon gezegend geweest, al die jaren. En dan komt hoofdstuk 7 in 1 Samuel. Daar wil ik een klein stukje van lezen vanaf vers 2. Of laat ik vanaf vers 1 beginnen. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark van de Heere en brachten die in het huis van Abinadab op de heuvel. En ze heiligden zijn zoon Eleazar om voor de ark van de Heere zorg te dragen. Dat heb ik net verteld, maar hier staat het. En het gebeurde vanaf de dag dat de ark in Kiriat Jearim bleef, dat er veel dagen verliepen. Het werden 20 jaren, heb ik ook net gezegd. En het hele huis van Israël wendde zich klagend tot de Heere. Zo van, wat doet u ons allemaal aan? Hoe kan het toch dat we dit allemaal moeten meemaken? Toen sprak Samuel tot het hele huis van Israël. Als u zich met uw hele hart tot de Heere bekeert, doe dan de vreemde goden uit uw midden weg, ook de Astartes. Richt uw hart op de Heere en dien hem alleen. Dan zal hij u uit de hand van de Filistijnen redden. Daarop deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en ze dienden de Heere alleen. Verder zei Samuel, roep heel Israël in Mispa bijeen, dan zal ik voor u tot de Heere bidden. In Mispa bijeen, schepten water, goten het uit voor het aangezicht van de Heere. Ze vasten op die dag en zeiden daar, we hebben tegen de Heere gezondigd. Zo gaf Samuel leiding aan de Israëlieten in Mispa. En toen de Filistijnen hoorden dat de Israëlieten in Mispa bij elkaar waren, trokken de stadsvorsten van de Filistijnen tegen Israël op. En toen de Israëlieten dat hoorden, werden zij bevreesd voor de Filistijnen. En de Israëlieten zeiden tegen Samuel, laat toch niet na voor ons te roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen nam Samuel een melklammetje en offerde het in zijn geheel als brandoffer voor de Heere. Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. Het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht, dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël, maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. Hij bracht hen in verwarring, zodat ze door Israël verslagen werden. En de mannen van Israël trokken uit Mispa, achtervolgden de Filistijnen en versloegen hen tot onder Bet elkaar. Toen nam Samuel een steen en plaatste die tussen Mispa en Sen. Hij gaf hem de naam Eben Haezer. Dat betekent steen van de hulp letterlijk. En zei, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd. En dan vers 15. Samuel gaf leiding aan Israël al de dagen van zijn leven. Eerst tot zover, daar ga ik straks nog iets aan toevoegen. Het eerste stukje van Samuel is, zouden wij zeggen, trekken aan een dood paard. Ik weet niet of u die term kent, van nou, er is toch geen redding meer aan of zo, er helpt niks meer aan, je kunt investeren wat je wilt, maar het wordt nooit wat. Daar lijkt het op. Het is heel merkwaardig dat Hanna haar zoon in die situatie bracht, terwijl heel Israël toen al wist, het gaat niet goed daar in die tabernakel. En Eli, ja, aardige man, maar is bijziend, oud, afgeschreven. En de zonen van Eli, die praktisch dienst deden daar, die maakten er een zooi van. Sliepen met vrouwen in die tabernakel, van alles mis. En het offer van de Heere werd gering geacht. Dat is eigenlijk de kern. Nou, en als je dan toch naar een bepaalde kerk moet, sorry hoor, er was niet zoveel keus, dat geef ik toe. Maar als je dan toch, dan breng je hem niet daar. Dan zou je zeggen, dan maar naar een andere club. Of beter thuis blijven en televisiekerkdienst gaan plegen. Kon toen niet, ik snap het wel. Maar dat is dan makkelijker en beter dan daar. Dit is niks. Dit is ten dode opgeschreven. En toch daar terechtgekomen. Het is al geschetst. En ik vind het heel bijzonder dat Hanna elk jaar met een nieuw kostuum kwam voor Samuel. En ieder jaar, ja, groeide natuurlijk jongetje, gaat de lucht in. Ik weet het wel, het is heel, heel makkelijk. Maar heb u ooit uw eigen kinderen gevolgd als het ging om hun geestelijke groei? Om hun geestelijke groei, heb u ooit eraan gedacht dat ze een ander pakje nodig hadden soms? Misschien wel een andere invalshoek nodig hadden om de dingen van God te gaan begrijpen. Ik vind het eigenlijk heel mooi dat dit in de Bijbel staat. En het ging niet goed, maar Samuel heeft toch kracht gevonden, moed gekregen om tegen Eli te zeggen dat het niet goed was. En dat het de Heere was die in zou gaan grijpen. En dat is ook gebeurd. Ja, daar moet je aan wennen. Nog nooit was de Heere zo dichtbij gekomen bij Samuel. Hij had daar nog nooit kennis mee gemaakt. Hoe gaat dat dan? Hij heeft zelfs aan Eli gevraagd, betekent dat dan? Hoe gaat dat dan? Hoe kom je erachter dat de Heere iets tegen je zegt? Nou ja, dat is vandaag best moeilijk. Want als iemand tegen jou zegt, ja, de Heere heeft gezegd dat ik daarheen moest gaan. Dan denk je, ja, televisie zeker of zo. Of boekje A of preek die. Dat is ongeveer onze richting. Maar dat de Heere rechtstreeks tegen jou of tegen mij iets zou kunnen zeggen, ja, dat is een beetje vreemd. Dat is veel verder weg. En toch mag het eigenlijk niet verder weg zijn. Het moet eigenlijk heel dichtbij zijn. Als je de Heer Jezus kent, als je heilt, als je verlossen, dan ga ik vanuit dat je dat allemaal hebben, dat we allemaal leven uit God hebben. En door het geloof in de Heer Jezus kinderen van God geworden zijn, dat de Heilige Geest daardoor, maar ook daarna, in ons is gaan wonen en in ons blijft tot in eeuwigheid, dat de Heilige Geest in ons een werk kan gaan doen waarvan we daarvoor nog nooit hadden gehoord of iets van hadden gemerkt. Dit gebeurde bij Samuel. En in die tijd opgroeien, in die tijd groot worden en in die tijd leider worden in Israël, waar de ark niet meer op. Als ik dat heel voorzichtig zeg, maar het is wel tamelijk scherp, dan is de Heer Jezus van zijn voetstuk gevallen. En dat is vandaag zo. Ik ben een beetje cru misschien, want ja, zo zien we dat niet helemaal. Nee, er zijn altijd 7000 die zijn er altijd geweest. Ook in de tijd van Elia. En die zullen er God heeft zijn getuigenis en God houdt zijn getuigenis. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Maar of het nog opvalt, of het nog te merken, waar is dan de toespraak op de Heer Jezus? Gaat het over hem? We zijn soms het sporen wat bijster. Ik heb afgelopen week maandag een toespraak over de profetie van Paulus over de gemeente. Ik heb dat gedaan aan de hand van de Efeziërs. Maar dan is het, de gemeente is het lichaam van de Heer Jezus. Het is zijnde, niet onze club. Het is niet onze boekhouding, onze naam. Het is zijn lichaam. Dat betekent dat hij het hoofd is, dat wij de leden zijn. Dat we zo dicht bij elkaar zijn als hoofd en ledematen. Geen tiende millimeter scheiding, is ondenkbaar. Maar als mijn voet ergens problemen heeft, dan voelt het hoofd het. Met andere woorden, als jij ergens last hebt of iets voelt, dan voelt hij het ook. Hij is het hoofd van het lichaam. Dat weet je van je eigen lichaam ook. Je hoeft niet, ergens in je lichaam gaat er iets niet goed, maar je voelt het in je hoofd. Het hoofd van het lichaam, onze Heer Jezus, de gemeente is het lichaam van de Heer Jezus. Het is zijn gemeente, het is niet jouw gemeente, onze club, onze richting, onze visie, onze statuten. Het is Christus zelf. En het vervolg in de brief aan de Efeziërs is dat het zijn huis is. Niet ons clubje, waar wij samenkomen. Nee, waar hij is en waar hij bij die van hem zijn wil vertoeven. Het is zijn bruid, het is niet dat van ons, het is zijn bruid. Het is zijn kudde, allemaal Efeziërs in hoofdstuk 4 en 5. En het is ook zijn discipelschade, zijn koninkrijk, zijn groep. Die voor hem strijden, die strijdend hier op aarde zijn. Het is van hem. En dat moeten we vasthouden. En vanaf het moment dat dat een beetje naar onze ideeën gaat buigen, of naar onze namen, of naar onze theologie, of naar onze visies, dan zijn we het spoor bij voorbaat al bijster. Ik ben een beetje kattig, maar dat is door de leeftijd ook misschien, dat je dan duidelijker, scherper ziet van wees nou voorzichtig, dat het om hem moet gaan. En als het niet meer om hem gaat vandaag, nou, dan is het net als toen in Israël. Dan is de ark niet meer op zijn plek en dan staat het ergens anders. Is er nog wel, wordt ergens goed verzorgd. Alsof je de Heer Jezus in een soort bejaardencentrum plaatst, dan wordt hij goed verzorgd, weet je wel. Dan vertroetelt ze hem wel een beetje. Het klinkt heel stom als ik dat voorbeeld zo gebruik. Maar dan is het niet meer iets van wij. Wij zijn betrokken, we horen daarbij. We hebben daar ook alles mee te maken. Dat is het beeld hier in 1 Samuel. Daarom is het geen geschiedenis. Het is het woord van God en dat is voor jou bedoeld om vandaag te weten hoe je handelen moet en hoe je verder mag. Dat is een hele concrete aanduiding. Nou, in die tijd loopt het volk Samuel achterna en die gaat maar zeuren. Ja, Heer de God, en als hij dan een beetje God was dan, dat hoort u continu. U hoort niks anders bijna. Waar zijn nog die geluiden? Ja, maar hij is reëel. Hij is in ons midden. Twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar. Dat is de Heer Jezus. Ik ben een oude zuster. Vroeg of ik over een begrafenis wilde doordenken. Dat heb ik ook gedaan. Is 90 jaar. Komt samen met een broeder van 96. Schrikt u niet hoor. In Nederland. Ik zal maar geen plaats noemen. Die twee komen met z'n twee zondag aan zondag bij elkaar. Vormen daar een klein groepje. En ze zeggen, ja, twee of drie in de naam van de Heer Jezus. Zeggen zij. En ik kon alleen maar aan me roepen. De Heer Jezus is bij ons. Nou, om het maar compleet te maken. Ik was vorige week vrijdag ergens en er kwam een meneer naar me toe en een mevrouw. En die zeiden, we wonen ergens. Heel ander oord in Nederland. Met z'n drieën zijn we zondag. Ik zei, oh ja. Ja, u zegt, dat is ondenkbaar, dat hou je niet vol. Nou, ze houden het wel al jaren vol. Maar ik hoorde op hetzelfde moment via een mail van een hele grote gemeente in Nederland. Hele grote, duizenden zondag. En we hoorden niks meer over de Heer Jezus. Ze gaan huilen naar huis, ze hebben niks gehoord, niks. Vragen zich echt in de gemoeden af, waar moeten we dan heen? En dan kun je zeggen, dat van die twee en dat van die drie, dat kan niet goed zijn, dat kan niks zijn, dat bestaat niet. Maar dat van die 2000, 3000 en dan nog drie diensten, dat kan ook, ja, ook niet. Wat is het dan? Bij hem zijn. Het mag je verlangen zijn, ons verlangen zijn, om te zeggen, Heer Jezus, we willen bij u zijn. In Hooglied vroeg die vrouw, waar laat u op de middag de kudde rusten? Want ik wil niet bij u, heb ik vaker geciteerd hoor, misschien vorige keer wel. Maar ik wil niet bij de metgezellen van u zijn, ik wil bij u zelf zijn. Dus niet bij de metgezellen. Dat zijn niet de concurrenten, dat zijn niet de vijanden. Dat zijn mensen die ook op hetzelfde spoor zitten. Maar het is niet hetzelfde als bij hem zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. En in Rut zegt, in het boek Rut, zegt Boas als Rut daar komt op het veld om Arend te lezen. Je moet niet naar een ander veld gaan. Er waren goede boeren hoor, naast Boas. Die hadden best verstand van gerstenoogst en best verstand van tarweoogst. Maar je moet niet naar een ander. Het was gewoon om haar te claimen voor zich. Nee, ze moet bij mij zijn. Je moet bij hem zijn. Die beide voorbeelden zijn voor mij bijna spreekwoordelijk. Je moet bij hem zijn. Bij de Heer Jezus. En hem achterna lopen met alle klachten, dat kan misschien, maar dat is niet goed, want het moet eerst leiden tot verootmoediging. Dat gebeurt hier ook in dit boek. Ze kwamen tot verootmoediging. En ze hebben het begraven. Ze hebben dat wat onderwerp van gesprek was, de afgodjes en de baals, die hebben ze daar onder een boom begraven. De hele bus in één keer in een kuil gestort. Weg ermee, zand erover. Goed, dat is mijn taal, maar dat is dan gebeurd. Dat is verootmoediging. En verootmoediging betekent dat je naar God gaat zeggen, Heere God, wij hebben het zelf verknald. Niet u laat u de afwezige tonen, want u bent niet afwezig, u ziet het. Maar wij hebben het verknoeid, wij hebben het niet goed gehandeld. Wij moeten terug. En dat gebeurt. En dan krijg je dat prachtige moment dat er een soort nieuw begin is. Samuel mag een melklammetje offeren. In zijn geheel roept de naam van de Heere aan. En dan komt ons thema, alle begin is het offer. Dan begint het weer opnieuw. Dan mag je opnieuw beginnen. Weet je wat er gebeurt in je eigen leven als het even niet goed gaat? Als je geestelijk niet stabiel bent, als je misschien wel je verongelijkt voelt, misschien wel teleurgesteld in God soms. Als je terugkomt in verandering. En zegt hij, je mag opnieuw beginnen. Maar waar begint het dan mee? Met dat wat God zelf gedaan heeft, door zijn zoon te geven, door het offer aller tijden te geven, zodat wij voor altijd gelukkig en blij zullen worden. Elke dag opnieuw beginnen. Mooi is dat. Ik benijd soms de Rooms-Katholieken, dat heb ik ook 20 keer geroepen, omdat ze vroeger een dagelijkse mis hadden. Daar zijn ze ook van mee gestopt, want er was niet zoveel belangstelling voor, elke morgen, de vroegmis en zo. Ook maandag, dinsdag, woensdag, dat gebeurde elke morgen, vroeger. Maar dat is nu niet meer zo. Maar ze hebben nog wel enkele in de week, dat is nogal een plus. Dat vind ik nog een plus. Maar misschien is dat mijn eigen gevoel. Maar jij dan? Elk begin is het offer. Alle begin is het offer. Zou je niet elke dag beginnen met te zeggen, Heer Jezus, ik wil u danken voor wie u bent en voor wat u hebt gedaan. Heer Jezus, dank u wel voor alles wat u nog steeds doet. Dat we elke morgen opnieuw onze hand eigenlijk mogen leggen op kop van u mogen beleiden. Dat is wat toen met het melklammetje bij Samuel gebeurde. Samuel noemde dat de steen van de hulp, Eben Haezer, letterlijk. En ja, dat is een term geworden. En die term die komt u misschien wel als u hier een schip door het Vroomshoopse kanaal. Hoe heet dat? Die stadion, die kanaal, Almeloze kanaal? Of? Nou, die. Eben Haezer. Er zijn schepen, ik ken er een hele rij van. Daar staat Eben Haezer op. Vroeger dacht ik, hoe kom je nog bij in het Gunnigland dat ik opgroeide om Eben Haezer op een schip te kalken? Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Het is een belijdenis. We mogen opnieuw beginnen. We mogen elke dag opnieuw met hem beginnen en met hem verder gaan. Dat zijn prachtige beelden. Maar waarom houdt u dat niet voor uzelf dan? Waarom moet het door een vrome schipper uit het jaar nul, zo wordt het vandaag gezegd, wordt het op het schip gezet als naam. Maar waarom zegt u het niet? Waarom staat het niet op mijn auto? Ik heb wel een visje, maar dan moeten de mensen vragen, wat betekent die vis? Oh ja. Dus het is niet duidelijk geweest. En soms dan krijg je te horen, maar je rijdt met die vis toch harder dan de 100 kilometer die dat mag. Dus, en ik heb een mooie smoes bedacht, ja, maar als ik mijn vis wil laten zien, dan moet ik ze toch voorbij. Dan moet ik dus harder rijden dan de rest. Dus, maar dat is vlees hoor. Maar ik vond het wel een aardig argument van mij, maar het geldt niet. Ik gooi er even een bungeltje in. Maar waarom niet Eben Ha-Ezer? Waarom niet het melklam? Opnieuw beginnen, elke dag opnieuw beginnen. In hoofdstuk 8, nu mag u even verder kijken in het boek Samuel, want ik wil toch graag nog een paar stappen meer maken in Samuels boek. Er zijn hele bijzondere stappen. Vers 6, 1 Samuel 8, vers 6. Toen zeiden ze: geef ons een koning om onze leiding te geven. En toen ze dit zeiden, was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad tot de Heere. Maar de Heere zei tegen Samuel: geef gehoor aan de stem van het volk in alles wat ze tegen u zeggen. Want ze hebben u niet verworpen, maar mij hebben zij verworpen, dat ik geen koning over hen zou zijn. Samuel heeft in zijn leven twee koningen gezalfd. De eerste hebben we nu net zo'n beetje voor ons, daar zijn we mee begonnen met te lezen. Als u doorleest, blijkt dat dat Saul is, een kop groter dan alle anderen. Dus dat was een man van statuur, geweldig om te zien, kennelijk aangenaam om te zien, volgens de schrift. En ze hebben hem gewild. Een hele bekende tekst uit Psalm 106. Moet ik een keer opzoeken, hoeft door mij niet, maar ik ga het nu echt wel voorlezen. Psalm 106, vers 15. Daar staat: toen gaf hij hun, dat ging over de woestijntochten, maar dat slaat net zo goed op deze situatie in het Samuel-tijdperk. Toen gaf hij hun wat zij begeerden, maar henzelf deed hij uitteren. Of zond hij een magerheid, of zond hij een uittering. Ligt aan de vertaling die je hebt. Maar in elk geval, God kan op een bepaald moment zeggen, Samuel, ze hebben jou verworpen, ja, ja, daar heb je last van, maar dat is niet eens het erge, ze hebben mij verworpen. De Heer zou koning over hen zijn en Samuel zou leider zijn, hij was de rechter, de hoge raad zal ik maar zeggen, de belangrijkste van de rechtspraak. Dat was een rechter, een richter. Maar ze hebben Samuel verworpen en ze hebben ook de Heer verworpen. En dan toch doen wat het volk vraagt. Nou, dat lijkt Nederland wel democratie als het volk dat wil. Nou, dan moet het maar gebeuren. Daar halen wij onze democratische principes vandaan. En het is niet goed. Als ik het laatste Bijbelboek lees in het boek Openbaring, staat een gemeente Laodicea. Daarvan staat: ze zijn rijk en verrijkt en hebben aan geen ding gebrek. Alle sociale voorzieningen zijn perfect en de belastingdruk is laag en de vooruitzichten zijn super. Rijk, verrijkt en aan geen ding gebrek. Ik heb het nu vertaald gewoon een beetje. Maar de Heer Jezus stond buiten in Laodicea. Dus toen gaf hij hun wat zij begeerden. Ze hadden alles wat ze eigenlijk op hun lijstje hadden. Maar geestelijk waren ze zo arm als, voel maar in. Als Job is niet eens goed, want Job bleef rijk. Maar arm als het maar zijn kan. En daar zitten we vandaag misschien ook wel middenin. Wij willen wel, maar wij willen eerst brood op de plank. En wij willen eerst een goede pensioenvoorziening. En we willen eerst dat de boeren goed kunnen boeren zonder al te veel gedram over stikstof en over pega's en weet ik veel. En we willen eerst, en daar gaat hij, en dat gaat maar door. Weer een conferentie in Madrid over het milieu, want we moeten terug met de opwarming van de aarde. En of het waar is of niet, niemand kan het bewijzen. Sorry, ik ben er helemaal mee klaar. Ik hoef er niet een oordeel over te vellen. Maar het gaat alleen maar daarover. Het gaat alleen maar over het maatschappelijk leven, over ons welzijn en hoe wij ons voelen. En zo. Maar het gaat niet over de Heer. Dat is helemaal niet aan de orde. Dat mag niet eens meer aan de orde komen. Want als je daar bent, dan ben je een zwartkijker of een marginale politieke club. Die sterven toch wel uit omdat ze zo gering zijn. Beetje down denken, maar het is wel de werkelijkheid van vandaag. Ze hebben Saul gekozen. En Saul was een kop groter dan wie dan ook. Ik heb wel eens geroepen, ik heb ooit vroeger jaren terug een boekje, ik weet niet eens of ik het nog heb, maar ik heb het wel gehad in ieder geval, een boekje van een zekere broeder Jennings. En dat had als titel Satan. En dat intrigeerde me toen, omdat ik graag wilde weten hoe dat in elkaar stak. En dat heeft hij gedaan, dat boekje geschreven, aan de hand van de geschiedenis van Saul. Een kop groter was de Satan boven alle anderen. Houdt u daar goed rekening mee. Het was een beschuttende cherub volgens de Bijbel. Die meer was, hoger was dan alle anderen. Een kop groter dan alle anderen. En daar kies je voor. Maar die Satan wilde uiteindelijk in de troon zitten. Hij wilde God van de troon stoten. Hij wilde daar zelf plaatsnemen. En dat is ook precies wat Saul doet. Dat is de zonde van Saul. Hij wilde als God zijn. Hij was niet tevreden met die plek. God heeft hem verworpen. Duidelijk verworpen. En gezegd, de geest van de Heer week van hem. Het is goed begonnen, maar het liep niet goed af. Met de Satan is het heel goed begonnen. Beschuttende cherub was hij. Op de berg des Heren, onder de cherubijnen. Een zeer hoge positie onder die cherubijnen. Een kop groter. Sorry weer dat woord, maar om het even te duiden, om een plaatje te krijgen. Een kop groter dan alle anderen. Maar het liep niet goed, want de Satan wilde in de troon zelf zitten. En dat is precies wat er met Saul gebeurde. De hele geschiedenis van Saul is hiermee getekend. En het volk wilde dat. En daar zitten we nu nog mee. Langzaam maar zeker is de tegenstander in de kerk gekomen en heeft in de kerk een bepaalde plek veroverd. En zijn denken, of dat nu democratie is, want dat is niet van God. Democratie bestaat helemaal niet in de Bijbel. Echt niet, sorry hoor, met alle respect voor uw politieke kleur. Maar het bestaat niet. Theocratie is van God uit gestuurd, van God uit gedirigeerd. Want democratie komt uit de mens voort. Wij willen zelf ook gezag hebben. Wij willen op de troon zitten. Dat is precies. U voelt hoe dichtbij het boek Samuel, hoe dichtbij dat bij onze tijd uitkomt. Heel precies. Totdat het moment duidelijk is dat Saul verworpen wordt. En de Heere kan daar niet mee dealen. Dat kan niet. De Heere kan ook niet dealen met de plek die de tegenstander in jouw leven krijgt. En of dat nu langs een sluiproute is van links of van rechts, kan allebei. Of van vrome teksten, kan ook nog. We moeten bij hem blijven. Dat is zo essentieel. En ik weet wel dat dat een beetje makkelijk klinkt, van ja, bij hem blijven, maar hoe doe je dat dan? Nou, dat wil ik graag een keer met jullie doorpraten. Maar in elk geval moet je weten dat dit hier al toen speelde en dit zo niet verder kon. De Heer kon daar niet mee verder. Dat is de situatie die hier geschetst wordt. Saul is gezelfd. En er kwam een tijd dat er in Israël. Ik vond een tekst die vond ik toch wel de moeite waard om te noemen. In 1 Samuel 13, vers 9. Nu was er in heel het land Israël geen smid te vinden. Want de Filistijnen hadden gezegd: anders gaan de Hebreeën zwaarden of speren maken. U kunt het een tussenzin noemen, dat mag. Het is ook een beetje een tussenzin in mijn verhaal van vanavond. Moet je dus voorstellen dat in Israël geen smid te vinden is. Om een ploegschaar, dat staat op een andere plek, te laten slijpen, om dat weer op scherpte te brengen, moesten ze naar de Filistijnen, naar de tegenstanders, naar de vijanden. En speer en zo, ja, en een zwaard, kon helemaal niet. Maar als ik nu zeg, als het mij aan scherpte ontbreekt, waar kom ik dan terecht? In de wereld waar ik de therapeut B, C, D, E, G tot en met Z pak? Of, nee, waar kom je uit? Is het niet zo dat we misschien wel dezelfde situatie kennen? Nou, er is misschien wel geen smid meer in de gemeente. Die ons nog scherp kan houden of weer scherp kan maken. Waar zijn ze? Dat is toen de situatie geweest. En ik vind dat heel typerend. Ik vind het daarom ook typerend, omdat in het boek Zacharia, in hoofdstuk 1 nog, een moment gaat komen dat de vier wereldrijken, die komen opstomen, die gaan de zaak verpulveren. En God zegt, ik heb vier smeden, heel merkwaardig beeld, vier smeden om dit weg te nemen. Het woord smid is niet helemaal te vertalen misschien, ja, in het Hebreeuws. Het kan ook handwerksman zijn, het kan zelfs timmerman zijn, het kan maar in ieder geval, iemand die met de handen werkt. In ieder geval. Dat is de insteek van het woord smid. Ik heb me vroeger afgevraagd, waarom zou de Heer Jezus nu timmerman geworden zijn? Ik was er zo blij mee, Heer Jezus, u maakt me scherp. U zet me weer scherp neer. U wilt mij weer aanscherpen, zodat ik inzetbaar ben in uw plan en in uw koninkrijk. God heeft vier smeden en vier wereldrijken en vier smeden nodig om dat zaakje weer recht te zetten. Maar goed, dan gaan we naar hoofdstuk 16, alsjeblieft. 1 Samuel 16. Het is nog steeds Samuel. Ik ga naar vers 1 en dan krijgen we even een terugblik over wat ik net zei. Een soort bewijs van dat afgaan van Saul. Toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u nog om Saul, die ik immers verworpen heb? De Heere had Saul dus echt verworpen. Hij leefde nog. Maar hij had hem verworpen, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn. Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Vers 4. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. En toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet. Hij had kennelijk gezag, die Samuel. Oei, 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 nu hangt ons iets boven het hoofd. Als de grote opperrechter aankomt, dan wie weet. Bevend tegemoet en zei, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede, ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Streepje er even onder, een offer brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen ze kwamen dat hij Eliab zag, een van de jongens van Isaï. Toen dacht hij, dat is een mooie, dat is een hele goeie lijkt mij. Maar de Heer zei, nee, dat is het niet. Gaat zo door. Zo, vers 10, zo liet Isaï zeven zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaï, de Heer heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al die jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. En zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten, offermaaltijd, vreugdemaaltijd, totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem, hij was rossig, had mooie ogen, hij was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn, zalfde hem te midden van zijn broers, en de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. De geest, vers 14, de geest van de Heere was van Saul geweken en een boze geest die bij de Heere vandaan kwam joeg hem angst aan. Nou, straks nog één klein stukje tekst uit hoofdstuk 17, maar eerst dit. Ik vroeg me dat af de voorbije dagen. U bent een beetje kerstminded, denk ik. U wordt door televisie en door reclame, door alle tijdschriftjes en alle folders en gewezen op kerstbomen en kerstgeschenken en nou ja, vul in. En de kerstdiensten worden weer aangekondigd. Nou, dit is een kerstdienst. U komt hier in Bethlehem. Als u dan toch naar Bethlehem wilt gaan, kersttijd, toch? Moet toch associaties oproepen, dat kan haast niet anders. U gaat naar Bethlehem en daar komt Samuel. Saul verworpen. Samuel wist het. En hij moest een nieuwe koning zalven. Dus de tweede keer dat hij een koning ging zalven, is nu aangebroken. En hij doet het weer met een offer. Dat is bij Sauls inzegening niet gebeurd. Geen offer. Wel olie, maar geen offer. En nu gaat Samuel weer een offer brengen. Dus zo pas was het dat melklammetje. In de tijd van algehele ontsporing teruggaan naar de Heere. Maar nu weer met een offer. Dus de tweede keer dat er een offer gebracht wordt. Een soort nieuw begin ontstaat. Alle begin is het offer. Hier weer. Maar het is ook weer in Bethlehem. En Samuel wist niet wie van de zonen van Isaï geschikt zou zijn. Dat moest nog duidelijk worden. En dat is ook duidelijk geworden. Doordat de Heere iedere keer zei, die is het niet, die is het niet, die is het niet en die is het niet. En toen er niemand was van de aanwezigen, heeft Samuel gezegd, is er dan nog een zoon, Isaï? Ja, ik heb nog een zoon, maar die houdt, mijn vertaling, die zit in de velden van Efrata. Bewust zo gezegd, maar het is wel waar hoor, daar. In de velden van Efrata, daar houdt hij de wacht over de kudde. Dat is op zich al een prachtige, prachtige illustratie. En daar is een bode naartoe gestuurd, die heeft hem gehaald en hij komt, misschien wel gewassen en geschoren, maar in ieder geval hij komt in dat gezelschap. En God zei, dat is hem. En u weet het. Dat is een beeld van de Heer Jezus. Die de zonen Davids genoemd wordt. Die volgens Micha 5 uit Bethlehem zou komen. Natuurlijk is de Heer Jezus daar geboren. Kan niet missen. Maar ik wil de nadruk eigenlijk leggen op een heel ander beeldje erbij. Dat hebben we nu niet in deze serie. En dat gaat over het boek Ruth's boek speelt in Bethlehem. Het hele boek. Ruth's schoonvader en schoonmoeder zijn uit Bethlehem vertrokken, omdat er hongersnood was en die zijn naar Moab gegaan. Dat is Jordanië van vandaag. En daar hebben ze een poosje gebivakkeerd. Daar hebben de beide jongens een vriendin opgeduikeld, Orpa en Ruth. En die zijn daarmee getrouwd. En toen zijn er bij de jongens gestorven. En de man is gestorven, Elimelech. En Naomi zegt op een bepaalde dag, ik ga terug naar Bethlehem. Ik moet terug. Orpa blijft uiteindelijk achter, na wat gesprek. Ruth zegt, uw volk is mijn volk. Waar u zult sterven, daar zal ik sterven. Uw God is mijn God. Ze gaat mee. En ze komen in Bethlehem. Zegt de Bijbel, pak maar een kerstverhaal en dan heb u er een. Een hele mooie, denk ik. En dan moet er aan de broodsvoorziening, aan de voedselvoorziening gedacht worden. En dat gebeurt ook. Want Ruth gaat Aaron lezen aan het begin van de gerstenoogst. En komt bij toeval, zegt de Bijbel. Voor toeval staat er niet op, bij geval, door Gods leiding. Op een plek van een man die daar heel rijk geworden is. En zeker meneer Boaz. Boaz was een zoon van Rahab de hoer. Maakt niet uit, maar het is maar dat u het weet. Ik vind wel dat je het moet weten eigenlijk. Rahab die hoer uit Jericho. Maar die is daar heel rijk kennelijk. En Ruth is daar toevallig terechtgekomen tussen aanhalingstekens en gaat Aaron lezen van de vroege morgen tot de middag ongeveer. En dan komt dat prachtige moment in Ruth. Toen het etenstijd was, zei Boaz tegen Ruth, kom maar even hier zitten. Ga maar naast me zitten. En hij gaf haar brood. Schrikt u niet, ik vond het zelf zo mooi. Hij gaf haar brood en zure wijn. En ze mocht haar brood dopen in de zure wijn. Dat was toen de methode. Hoort u het? Toen het etenstijd was in Bethlehem, ging Ruth samen met Boaz en de anderen eten van brood en wijn. Ik vind dit zo'n prachtig schilderijtje dat ik het wel in zou willen lijsten als ik het kon. Maar ik kan niet zo goed tekenen. Maar ik kan het wel aanreiken. Ik kan het wel een beetje uittekenen. En dat is schitterend. En Boaz zegt, moest luisteren, ik weet nu precies wie je bent. En je moet niet naar een ander veld gaan. Nu hoort u het, hè? Je moet bij mij blijven. Dat heeft ze gedaan. Ze heeft 6 weken ongeveer, dus de tijd van oogst, van gerstenoogst en tarweoogst, van Pasen tot Pinkster ongeveer. Die hele tijd heeft zij Aaron gelezen bij Boaz. Elke dag maaltijd met hem. Elke dag de dagelijkse mis. Mag ik het voorzichtig zeggen? Ja, nee, dat komt natuurlijk niet over. Maar misschien komt het toch wel over. Dat u, ja, elke dag de maaltijd met hem. Daar in Bethlehem. Naomi vraagt s'avonds, hoe kom je toch aan zoveel aren? Hoe kom je aan zoveel koren? Gerst en later tarwe. Waar ben je toch geweest? En dan zegt ze heel precies in de Bijbel, in Rut 2, niet waar ze geweest is, maar bij wie ze geweest is. Dan heb je weer het accent. Verschil tussen waar en wie. De man bij wie ik geweest ben, is die en die. Zij zegt het heel precies. Je moet bij hem zijn. Er zijn dus 2 maaltijden in Bethlehem, volgens de Bijbel. Ja, er zijn natuurlijk 10 maaltijden geweest daar. Maar 2 die genoemd worden in de Bijbel, niet meer. De 1, als je komt en zoekt naar genade, want dat zegt ze, ik heb niks, ik heb niets om me op te beroemen, ik kan niets als voorspraak laten gelden, ik ben compleet afhankelijk van uw genade. En ze buigt zich voor hem neer. Wat is het dat u omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Dat heeft iemand anders gezegd, maar dat zegt zij ook. Want ik ben niet eens als uw dienstmaagd. Ik kan me niet vergelijken met mensen die bij u werken en voor u werken. Maar hier ben ik. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond, mijn lievelingslied. Maar Gods genade. Uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf. Het is een geschenk van God. Het is Gods gave. En dat geweldige geschenk heeft zich geuit. En elke dag met hem eten. Probeer het eens. Als het etenstijd is. Misschien heb jij je stille tijd. Ja, we eten misschien wel om 12 uur of om 8 uur. Of misschien wel om 6 uur of andere tijdstippen. Maar je eigen etenstijd. Wanneer eet je geestelijk voedsel? Wanneer is dat? Anderen hebben dat s'avonds, anderen hebben dat s'nachts om 3 uur. Maar je eigen tijd. Hè? Neem nu toen het etenstijd was. En je bij hem mocht zijn. En hij je te eten gaf. En dan ga je van groeien. Dan ga je van bloeien. Dat wordt echt iets bijzonders. Dat gaat spectaculaire vormen aannemen. In Bethlehem. Dat is de eerste maaltijd in Bethlehem. En als je dat elke dag doet, dan komt er gegarandeerd een moment dat je van Samuel zou willen nemen en zou willen zeggen, en hij is het, ik giet hem uit, hij is de Heere, mijn koning, mijn God. Weet je wat, die Thomas-uitspraken aan het eind van zo'n dag, daar ga je iets doen, dat kan niet uitblijven, daar gebeurt iets met je. Dat laatste is eenmalig, dat andere is elke dag. Maar het is wel beide in Bethlehem. En het heeft ook beide te maken met de geweldige man van Bethlehem. De Heer Jezus Christus, die uiteindelijk daar geboren is. En als dat gebeurt, als je dit mag beleven, en dat kan hoor, er is geen utopie van dit halen we toch nooit, dat is te ver van ons bord. Dat is heel dichtbij, maar dat kan wel. Ik ben ervan overtuigd dat dat kan. Dan komt hoofdstuk 17 uit 1 Samuel, daar wil ik daarmee stoppen. En daar wil ik niet zoveel over zeggen. De Filistijnen verzamelden hun legers en streden en verzamelden zich in Socho, dat Juda toe behoort. En dan slaan ze hun kamp op. En dan staat in vers 3, de Filistijnen, dat is die Goliath, die staat op een berg aan de overzijde van de Israëlieten. Die stonden ook op een berg aan deze zijde en de vallei lag tussen hen in. En toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Dat is dus uit de Gaza-strook. Het is maar dat je het weet. Zijn lengte was 6 L en een span. Hij had een bronzen. Enfin, ik ga niet over de details. Maar ik ga wel zeggen, dan komt Goliath. Dan komt die reus, die komt eventjes orde op zaken stellen. Die wil die hele zaak weer terugdraaien. Die wil jou weer van je zegen afhelpen en die wil je weer slaaf maken van de wereld. Ben je in staat om die reus te verslaan? Antwoord: nee. Wij niet. Maar in de kracht van de Heer, als je hem als hoofd hebt boven alles, als je hem gezalfd hebt, Heer, u bent de Heer, u bent de koning van mijn leven. U bent het, Heer Jezus. U hebt zichzelf voor mij gegeven, in de dood gegeven. U hebt alles, maar dan ook alles overgehad om mij te verlossen. In uw kracht, Heer Jezus, zijn wij sterk. En dan valt Goliath. Dat is zo. En dan heb je het leven van Samuel samengevat. Zonder offer geen begin, nee, dat klopt. Zowel dat melklammetje als ook het offer bij de zalving van David. Twee keer een koning, de een verworpen, de ander is de Heer Jezus zelf. En het heeft zich allemaal afgespeeld in Bethlehem. Nou, daar word ik blij van. En denk ik, dat is een mooie kerstpreek. Het wordt een beetje lang misschien voor een kerstpreek, maar het is wel heel mooi om het op een rijtje te zetten. En het is heel fijn om het vast te houden en om ervan te genieten. U mag blij zijn met de Heer Jezus, die in Bethlehem geboren is. Boas wordt genoemd de man geweldig van vermogen. De man geweldig van vermogen. Alle hoofdletters, allemaal. Uitroeptekens erachter. In Bethlehem geboren. Ga maar met hem. En eet hem. Ga met hem maaltijd houden. En laat hij je Heer zijn. Maar ook gelukkig je verlosser en je redder en je herder zijn. En de blijdschap van je hart zijn. Dat is de zegen van Samuels profetie. En dan wordt het een oudtestamentisch schilderij. Waarvan u denkt, nou, dat wil ik nog wel een keer zien. Nou, dat kan. Ga je het nog een keer beluisteren. Ga maar nakijken. Ga maar herkauwen. Reine dieren gingen herkauwen. Onreine dieren doen dat niet. Reine dieren wel. Heel merkwaardig. Ga maar herkauwen. Nog maar een keer. Laat het nog maar een keer door ons heen gaan. En laat het in onze spijsvertering, onze geestelijke spijsverteringsorganen terechtkomen. En daar een werk gaan doen tot Gods eer en glorie. Daar wil ik het mee laten. Amen. Vader, dank u wel dat u ons liet kijken naar Samuel. Wat een geweldige beleving heeft hij gekend van het begin tot het einde. Een krachtige man Gods. We willen u danken dat we naar de beelden die hij heeft mogen beleven, mogen kijken en dit mogen plaatsen, ook in onze eigen levens. We mogen er naar uitzien om daar de les uit te leren die u bedoelt te geven. En dat is heel veel. Dank u wel daarvoor. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus, de echte man van Bethlehem, de echte Boas, de echte Samuel, de echte Isaïe. Alles wat daarmee te maken heeft, komt in alle sporen terecht bij hem die daar in Bethlehem is geboren. Niet toevallig, ook niet omdat er een volkstelling plaatsvond in die tijd, maar omdat u wilde dat het daar zou gebeuren. We danken u hartelijk. Vader, we prijzen uw naam en danken u voor het boek Samuel, voor die prachtige hoofdstukken die we samen eventjes doornamen, om daar een soort lijn in te ontdekken die we zelf ook mogen uitdiepen bij onze eigen studies. We willen u danken, Vader, voor dit en voor prijzen uw naam, voor de Heer Jezus het meest, uw geliefde Zoon, de overwinnaar. In uw kracht overwinnen wij. We kunnen van onszelf niks, we zijn echt maar kleine, zielige mannetjes en poppetjes. We willen u vragen om een zegen voor elkaar, ook voor vanavond, ook voor de rest van de tijd. Ook in de dagen die voor ons liggen, als we denken aan Bethlehem, als we horen over Bethlehem, als de herdertjes van Bethlehem te horen zijn of te zien zijn, als er weer stalletjes zijn met Bethlehem-achtige taferelen, dan willen we u danken dat we hier ook naar mogen kijken, naar dit prachtige beeld van u. We prijzen uw naam en dragen ons aan u op, in de naam van de Heer Jezus. Amen.